welkom bij de derde aflevering van de Dierbaar Podcast. Nu een keer anders, hè, jongens, want het is corona. Het is, Het is lockdown. We zitten met z'n drietjes. Ik zag links van mij, dat is Gewaar. Ergens in Seychelles zit Nick.
Hallo!
Yes. En Jonas, waar zit hij?
Ik zit in Kortrijk.
Kortrijk.
Goedenavond.
Ik heb vandaag ontdekt dat Kuurne ook niet ver van Kortrijk ligt.
Oh nee, is dat een deelgemeente? Nee, het is een aparte gemeente, basic, ja.
Ik kreeg een telefoon voor mensen die een schelp hadden gevonden en ze waren van Kuurne.
Oh ja.
En ik dacht, ik zei tegen die mensen, oh ja, dat is ver. En dan heb ik toch opgezocht en dat is ik toch zo ver niet.
Dat is je Kuurne geweest vandaag?
Nee. Oh, ja, okay. Nee, maar die mensen waren vandaar, dus ja, whatever. Dus ja, maar we zitten nog achter de computer en Jasper is er niet bij, want die is, ja, technologisch...
Minder valide.
Homofobiet, ja.
Die mens heeft geen microfoon.
Mens heeft geen microgolfoven.
Dus ja, maar enfin, we zien die dan wel na de lockdown, hè.
Ja.
En deze afliep... Ja?
Marijn, hetgene wat je daar net vertelde, was eigenlijk al direct iets waar dat ik het over wou hebben met jullie.
Mm-hmm.
Van die schildpad dat je daar gaan ophalen zijt, of moet gaan ophalen in Kuurne. Zijn er veel zo'n meldingen tegenwoordig, of valt dat mee?
Dat is niet meer of anders.
Het is niet meer of anders. Het is dus ook niet zo dat jullie meer toestroom krijgen van dieren in de corona, of in de... Het is nog geen post-corona... Maar in de gehele corona-periode. Het is niet zo dat jullie er meer toestroom hebben.
Nee.
Maar
ik zou ook naar de cijfers moeten kijken. Nee, en ik heb dat niet zo... Ik heb dat op mijn computer staan. Maar ik, op de voel merk ik van niet. Maar ik snap wel dat je dat toe wilt. Want de hondenasielen en de kattenasielen zijn aan het klagen, hè, momenteel. En ze hebben gelijk. Hè. Dus al de mensen hebben in de eerste lockdown... nieuwe huisdieren gekocht.
En dat is,
of
ja,
geadopteerd ook.
En dat is in de tweede lockdown niet anders.
Ja, maar blijkbaar nu doen er heel veel mensen en er hun dieren terug. Zijn ze het beu en is er meer een toename dan een afname eigenlijk van dieren. Maar hij merkt dat er meer verkocht wordt van dieren bij jullie.
Wij hebben beslist, in de dierenzaak waar ik werk, is er een beslissing geweest om gedurende de lockdownperiode geen dieren meer te verkopen. Omdat we merkten dat er een verhoogd aantal mensen was die dieren kwamen kopen. Waarschijnlijk, ja, sorry, maar om de kinderen wat kalmer te houden, bij wijze van spreken. Ze zijn ook meer thuis, ze voelen zich eenzaam. Veel vraag achter hamsters.
Halve mondmaskertjes mee te maken.
Ja, of oorverwarmers, ik weet het niet precies. Maar we merkten echt wel... Nee, maar we merkten wel dat er veel meer vraag naartoe was. En ik denk in de eerste lockdown is na een week of na anderhalve week beslist geweest vanuit het hoofdbureel om de verkoop van dieren op te schorten. Wat ik een heel goede zaak vind, want ik heb ook veel mensen over...
Niks van dieren? Ook geen...
Niks van dieren, zelfs geen goudvis.
Ook, ja, dat is een hek.
Ja.
Dat is zot.
Ja, op zich, ik had er echt geen problemen mee. Ja, natuurlijk, de voedseldieren, die verkochten we wel nog. Hè. Springkanen, krekels, dat wel nog allemaal. Maar wat dat er mij dan ook wel opviel, is dat er veel mensen plots in de winkel stonden met een puppy op de arm... die nog niets hadden ervoor.
Ja, maar dat je vaak, hè.
Ja, maar wel in verhoogde aantallen, ze, gedurende deze periode.
En dus gewoon een puppy kopen zonder bij na te denken en dan bedenken van, oei, ik heb een badge nodig of whatever.
Ja, en dan zie je die mensen na 2 maanden terug en maar klagen over die een puppy en over die een hond. En ja, moet ik gaan werken en dat beestje zit nu te blaffen als ik niet thuis ben. Dat was dan na de eerste lockdown. En in de tweede lockdown merk ik eigenlijk net hetzelfde op. Dus mensen, alstublieft, ga niet per se een puppy gaan halen, maar er gaan echt heel veel sukkelaars In de verschillende asielen gaan zitten. Dus als je het overweegt, toon je goed hard en ga eentje gaan halen uit het asiel, alsjeblieft. En denk er sowieso al twee keer over na, vooraleer dat geen aanschaft.
Ja, sowieso.
Want ja, en koop je dat materiaal op voorhand ook.
Ja, ja, voilà.
Ik heb zelf ook in een dierenwinkel gewerkt. Meer of één zelfs. En ik heb het ook heel vaak gezien. Maar echt, juist met een puppy gekocht en je moet nog alles kopen, zelf nog een bench. Ze vragen dan aan jou, ja, dat is hier nu... Ja, ik heb net een klein labradortje gekocht. Mm. Wat voor bench moet het hebben? Hoe groot wordt dat? Dat je zoiets hebt van...
Alleen.
Oh, ja, je moet wel weten hoe groot dat je hond wordt.
Dat is toen een labrador.
Ah, ja, hey, het is dat. Maar ja, ik denk dat het iets is dat er moeilijk gaat uitgaan met de mens. Jammer genoeg.
Ja.
Maar laat ik het ook wel even zeggen, de meerderheid van de mensen is niet zo. Ik ben daar redelijk zeker van. Dat gaat hem over een klein aantal. Maar natuurlijk, dat klein aantal mensen verpest wel een groot deel, vind ik. Allee, je snapt wat ik bedoel. Mm-hmm. Dat wel een serieuze impact, vind ik. En dan vooral op dierenasielen en zo.
Ja, wel, het is dat ik bedoel. De asielen zouden anders niet vol zitten, maar in.
Nu, het is wel zo... In jouw geval, het dierenwinkel heeft sowieso veel meer omzet van materiaal en dierenvoeding waarschijnlijk. Hè. Dus ik denk dat daarom kun je wel veroorloven voor even geen dieren te verkopen, denk ik. Of ben ik dan mis in?
Nee, je zegt daar volledig correct in. Allee, cijfermatig ga ik niet te veel uitweiden, maar...
Nee, dat hoeft ook niet. Maar als je dieren en materiaal verkoopt en voeding, ja, sowieso op dieren verkopen heb je geen winst, hè.
Zeer weinig. Er zijn zelfs al dierenspeciaalzaken die gewoon geen dieren meer verkopen en enkel de accessoires en de voeding. En die blijven ook bestaan. Dus, ja, absoluut. Ik vind dat op zich ook niet slecht. Maar ja, allee, het is natuurlijk wel leuk als je in een dierenzaak werkt, dat je ook met dieren mag werken. Dat gaat niet onder stoelen of banken steken. Nee, ja. Een van de grootste argumenten voor mij voor in een dierenzaak te werken, is dat ik ook effectief kan bezig zijn met de dieren. En mensen kan, hoe moet ik het zeggen, tussen aanhalingstekens onderrichten in het houden van dieren.
Begeleiden.
Ja, begeleiden. Soms is het effectief wel onderrichten, want ja, dat heb ik daarnet al verteld. Ik wil niet te veel in herhaling vallen daar rond. Maar het is toch wel iets om een keer bij stil te staan.
Ja, want ik ging het nog vragen, of zeggen, opmerken, dat sinds de coronacrisis is er wel een ware dichter ontloken in jou en ik. Als je zo op je Facebook bericht bekijkt...
Oh, god.
Maar het is wel een legit compliment dat ik geef, want het was wel mooi geschreven. Een beetje je problemen met een bepaalde mentaliteit van mensen, zeker. Allee, van mijn part moet je echt over uitwijken, maar je werkt in de winkel. Er zijn nog heel veel mensen die in de winkel werken.
Oh ja.
Tijdens de corona-crisis.
Ja.
Die ook moeten gaan werken. En ze, ik kan niet zeggen, ja, je leven riskeren is een beetje... Ja, eigenlijk wel, hè. Of toch zeker de mensen rondom je. Dat je een beetje een gevaar brengt ermee. Maar goed, je moet gaan werken. En dan kom je toch nog in contact met mensen die eigenlijk zeggen van... Hoax, fake news.
Ja, maar dat was niet het geval bij die persoon in kwestie. Maar laat me gewoon duidelijk zijn, ik gebruik vaak schrijven als een medium om ambetantigheden van me los te krijgen. En die had ik uitgeschreven en ik vond die zo goed dat ik zoiets had van oké, die smeet ik ook gewoon publiek, want het is wel een algemeen probleem.
Heb je dat effectief in een boekje geschreven?
Eerst, ja.
Ah, is dat echt? Maar dat wist
je. Ja, absoluut. Maar dat is, ja, het is wel een algemeen gegeven bij veel mensen die in een winkel werken. En ik merk wel op dat er daar niet zoveel over geventileerd wordt. En het is ook wel nodig dat er daardoor de medewerkers over geventileerd wordt, naar elkaar toe, maar ook naar de mensen die effectief klant zijn. Want, gast, ook al staat er geen karke, als er staat dat jij een karke moet nemen, bijvoorbeeld in een winkel, ook al begrijp je niet waarom, of ook al staat er geen, je moet de karke pakken, staan er geen, dan wacht je gewoon. En ik kan dat 500 keer zeggen, op een gewoon kordate manier. En voor 15 mensen gaat dat dan misschien zijn alsof dat ik zeer onbeschoft overkom. Maar die 15 mensen, die zorgen er ook wel voor dat je werkvreugde weggaat.
Ja, tuurlijk.
en hun motivatie naar beneden gaat. Nou, dat is een heel andere discussie natuurlijk, maar ja, dezelfde frustratie kan je eigenlijk ook doortrekken naar mensen die een dier gaan houden zonder dat ze weten waaraan dat ze beginnen. Komt op hetzelfde neer. Het kan niet vast zijn voor gelijk welk leven.
Ja, nee, tuurlijk. Nee, het zal wel zijn. Nu, ik moet wel zeggen, voor een klein beetje advocaat van de duivel te spelen, ik kan nu zelf niet heel veel meer gaan winkelen, mijn vrouw doet dat vooral. Maar ik, ja, nee, ja, ik mag niet, ik pak te veel zever mee. maar ik merk wel dat in heel veel winkels verschillend is. Like als je bijvoorbeeld naar de ene winkel gaat, moet je niks van karken nemen, moet je geen mandje nemen, is het wel de meter half afstand en mondmaskers, dat wel. Maar al die regels verschillen zo'n beetje. En op een duur weet je het ook niet meer. En ik had ook al een paar keer gehad, dat ik in de winkel binnenkom, dat ik gewoon doorwandel, uiteraard met mondmasker, en dat je het onder je voeten krijgt. Nu, ik zeg dan pardon en ik ga de kar gaan halen. Maar ja, het is, ja, misschien is dat dan wel een beetje hoe dat je ermee omgaat dan. Met die, ja. Met mensen die zeggen tegen dat je moet de kar nemen.
Ja.
Van die op de schof te rekken.
Ja, nee. Ik ga het anders zeggen, wij hebben onze regels gewoon gelijkgestemd met al de andere winkels die op onze site staan. Dus daar is er al een soort van zelfsprekendheid. En het feit dat wij ook gewoon alles aan de ingang op A0 posters hebben uitgeschreven wat dat er moet gebeuren. Allee, sorry, oftewel ga je binnen met paardenkleppen, oftewel wil je gewoon niet, hè.
Ja, nee, dat is juist. Dat is juist.
Ja, oh, maar is dat hier nu nog een dierenpodcast of niet?
En dan, maar ik vind juist voor de mensen die niet door hadden, we wouden eerst een keer een klein gesprekje hebben over de corona. Oké, okay, ik weet, iedereen is een beetje corona-moe. Ikzelf inclusief.
Mm-hmm.
Allee. Moe, in de zin van, maak je gedaan zijn, maar natuurlijk, we blijven braafjes de regels volgen. Schapen die we zijn. Sorry, het was echt... Nee.
Link met dieren.
Ja, maar ik bekijk het zeker niet zo. Dat was gewoon even een sarcastische opmerking. Maar dat heeft wel een invloed op ons werk, en zeker ook als dierenverzorger. En dat is misschien ook nog niet echt veel aan bod gekomen. Want wij moeten ook allemaal blijven werken. Ik ook, hè. Als ik niet ga werken, en de dieren niet, dus quarantaine. Ik kan nog nooit in quarantaine moeten gaan. Allee, ik ben ook nog niet ziek geweest, hè. Maar ik wil wel zeggen, ik kan niet van thuis uit werken. Dus we moeten gaan voor de dieren. Ook voor SOS bijvoorbeeld zit nu heel zwaar in het probleem, hè. Met de corona.
Ja,
omdat je geen bezoek gaat toelaten, of?
Bezoek is één ding. Maar bezoek is niet zo'n heel groot inkomst voor ons. Onze grootste inkomst is eigenlijk cursus, nee. Nee, cursus.
Ja. Ah, oké. Okay.
Dus wij geven cursussen aan brandweer, politie, binnenkort ook het leger. Dat is allemaal niet afgeschaft, dat is gewoon uitgesteld. Dus dat zijn geen jobjes dat we kwijt zijn, maar ondertussen komt dat geld wel niet binnen. En ja... De elektriciteit blijft stromen. Nee. Dus we moeten dat kunnen blijven betalen.
Dat is sowieso mijn maandelijkse kosten zijn.
Ja, ja, zeker. Elektriciteit en voeding, de verwarming. Dus ja, het mag zeker een keer gedaan zijn met de corona. We moeten een beetje roeien met de middelen dat we hebben. We zijn een beetje aan het kijken voor online benefieten te doen. Eventueel deur aan deur. Al dat ik dacht dat dat ook niet mag, nu, deur aan deur verkopen.
Nee. Nee.
Dus ja, we moeten daar nog iets op vinden. Maar we dachten hoe het voor een beetje een spaghettiavond, maar dan een spaghetti aan de deur te komen brengen. Maar ja,
je kan wel takeaway organiseren, hè.
Ja, of zoiets dan. Ja, dat zou ik kunnen doen. Maar ja, ik zei het, we moeten een beetje zoeken, hè. Er was ook nog even discussie in het begin van de tweede lockdown. Dus er mochten dieren afgestaan worden. Dus mensen mochten komen om... Zit daar een kat ergens?
Nee, dat is mijn cliënt.
Oké, dat was dus niet een kat, maar Jonas zijn kind.
Zegt genoeg over Jonas.
Je zet wie de mama hè, voor het moment.
Well, dat is een jaar, laat je dat kindje maar ween. Dat is allemaal ambience.
Het is dat.
Ik weet nu wel niet meer waar ik was. Ah ja, oké. Okay. Dus in het begin van de tweede lockdown Dus er mochten dieren afgestaan worden, dus mensen mochten dieren komen brengen, maar adoptie mocht niet. Dat was enorm verwarrend, want in de eerste lockdown mocht dat wel, maar blijkbaar met de regeringswissel was er een of andere minister die zei van nee, dat mag niet. Maar ik denk dat Ben Weitz het tegengewerkt heeft en nu mag het gelukkig wel. Maar ja, dat was dus...
Er is een ministerieel besluit op 28 oktober daarvan uitgekomen dat zelfs hondentrimsalons terug opnieuw open mogen ook. Dus adoptie van dieren mag zeker wel.
Ja, inderdaad, ondertussen wel. Hè. Maar dat was wel even enorm verwarrend en frustrerend ook. Dus stel je voor, mensen mogen wel op je trein komen om een dier te komen dumpen. Sorry voor mijn taalgebruik, maar het is zo. Maar hij mag dat dier dan niet meer terug door naar adoptiegezin brengen. Allee, ondertussen blijft dat ook maar op stapel, nee? Die dieren. Nu, dat is nu gelukkig van de baan. Nu, kwestie van meer adopties en of meer dieren binnenbrengen, dat merk ik niet echt voorlopig. Dus gelukkig.
Ja, gelukkig, ja. Ik heb al andere dingen gehoord, dus ja.
Ja, hallo Marijn hier, eventjes met een kleine rechtszetting. Het is me toch ten oren gekomen dat tramstalons toch niet mogen opengaan tijdens de lockdown. En blijkbaar dierwinkels sowieso geen dieren mogen verkopen. Ja, het is allemaal zeer duidelijk. Net zoals alles bij onze overheid zeker. Nu, ik heb het nog een keer nagevraagd bij iemand die ik ken. Een vriend van mij die ook hondentrimmer is. Shoutout naar Jeroen. Dus die zegt dat het inderdaad dat ze gesloten zijn. Maar dat dierenarts wel een attest kan uitschrijven. Als het echt nodig is dat uw hond een trimbeurt krijgt. En blijkbaar mogen kattentrimsalons wel open blijven of blijven werken. Dus zover ik weet van dierenasielen is het nog altijd zo dat dieren mogen afgestaan worden en erop adoptie mogen gesteld worden. Dat zou blijven. Ja, als ik best ben, sorry. Het is allemaal zeer, zeer duidelijk. Bye.
Ja, wacht maar tot de zomer misschien. Oh ja, zoveel mensen dan nu een dier in huis hebben gehaald.
Maar de zomer is sowieso een enorm drukke periode voor ons. Dat is dan vooral voor vondelingen. Hè. Want ja, het is dat ik ook nog ging zeggen, wat ik wel merk dit jaar, is dat er zeer laat op het jaar nog dieren gevonden worden buiten. Ik heb vandaag, die mevrouw in Kuurne was ook voor een waterschildpad, die nog rondliep. Dus dat is toch al reden, dat is, kijk, we zijn 14 november, dat er nog schildpadden op wandel zijn, die zouden eigenlijk al lang in winterrust moeten zijn.
Ja, echt koud is nog niet geweest ook, hè. Allee, ja.
Nee.
Het is nog niet gevroren zelfs.
Dus dat,
even misschien.
Dat helpt ons aan herinneren, als dat heel de coronacrisis opgelost is, zitten we ook met die opwarming ook, hè.
Nee, maar dat is terecht de opmerking.
Dus dat steekt ook af en toe nog in de kop op, en met zo'n ding zie je dat heel goed. Normaal gezien, vanaf half oktober zou je niet echt toch geen reptiel meer mogen buiten zien. Maar kijk, voilà. We zijn een maand verder.
Maar ik ga eerlijk zijn, mijn landschelpadden die zitten ook al in winterslaap, maar die zijn al 2 à 3 keer weer uit een ingegraven hol gekomen op het warmste van de dag. Dus.
Ja.
Maar er is hier ook zo dichtbij een plaats waar ik regelmatig ga wandelen. En meestal zie je er altijd schelpadden samen op een tak in het water zitten. Maar die zijn ook al weg van, ik zou toch zeggen begin oktober ook al. Dat ik ze niet meer zie. Maar natuurlijk, dit is een kanaal, dus ik weet niet.
Wel, maar die gaan dieper, hè. Dus die zitten helemaal op de bodem, eigenlijk in het slijk. En de weersinvloeden hebben er iets minder effect op. Tegen dat ze uitgegraven zijn, tegen dat ze helemaal naar boven gezogen zijn, die weerstanden moet je niet aan verspillen. Maar gelijk bijvoorbeeld bij SOS, de waterschildpadden die buiten zijn, die zijn nog altijd wakker. En als de zon schijnt, zitten ze nog altijd aan land. Want ik was eigenlijk heel druk bezig met winterslaapbakken te maken binnen. En moest mij totaal niet haasten. Want ze zijn nog wakker. De Griekse landschildpadden slapen wel. Maar ja, we hebben die al een beetje gedwongen voor te slapen. Dat is zo'n kussentje. Het wil over je overstuwen.
Sleep.
Nee. Gedwongen slapen wil gewoon zeggen dat ze dus in een donkere ruimte staan.
Ja, lage fotoperiode en kunstmatige temperatuur. Ja.
Ja, en de beukenblaadjes. Dus ja. Die handballen zijn nu niet, zo niet mogen wakker worden. Ja. Dus ja. Nog effecten van de corona op de dierenwereld?
Ja.
Ik weet niet of dat jullie er weten.
Ja, absoluut. Niet gehoord van de nertsenliquidatie?
Inderdaad. Ah, goed, dat is volledig vergeten. Ja. Ja, het is goed dat je het zegt. Ja, vertaalbaar.
Oké, okay. Ik dacht dat jij overneemt.
Maar ik was vergeten. Ik was vergeten.
Oh, het was dus echt een terechte vraag dat je stelde.
Ja, maar ik heb het wel... Ik kan eerlijk zeggen, ik heb er niks over opgezocht, maar ik heb het... het was in Nieuwe Feiten, was het. De podcast van Radio 1. Waar dat trouwens ook nog okay, soms interessant diernieuws op komt. En als ik me niet vergis, was het in Denemarken? Correct me if I'm wrong.
Yep. In Denemarken zijn er 3000 nertsen geliquideerd, omdat er blijkbaar een mutatie van het coronavirus zou teruggevonden zijn die ook zich kan transfereren naar mensen.
Ja, maar wat ik gehoord had, en dat is dan van een andere podcast, is dat sowieso alle bunzingachtigen, marterachtigen, dus Fred en Nerts en Bunzing zelf, blijkbaar zijn dat sowieso draagers van coronavirus.
Ja.
Je hebt zo een aantal diersoorten. Bijvoorbeeld een vleermuis draagt alles.
Okay.
Vleermuis is...
Dat staat ook met alles in je vleermuis. Ik bedoel, geeft dat een leren vest en dat is de coolste gothic ooit. Hè? Sorry.
Dat is wel waar.
Nee, maar een vleermuis bijvoorbeeld, dat is die draagt ook ebola, dacht ik zelf. Hè? Als ik me niet vergis.
Ja? Vraagteken?
Ze zijn dragers van een enorm veel ziektekiem, maar er zijn zo'n aantal diersoorten die specifieke dragers zijn van specifieke virussen. En ik dacht dat marterachtige drager is van corona, maar verschillende soorten corona. Dus niet per se de COVID-19 variant. Want dat was een theorie, heel in het begin van de crisis, was het nog de wet market idee. Nu denken ze dat het losgelaten is van een lab, of ontsnapt is uit een lab. Ik weet niet of je die al hoort, dat?
Ja, in het begin al, dat het een bewuste loslating was van het virus.
Ik heb de indruk dat dat nu meer en meer het mainstream idee wordt. Dat er in Wuhan is er effectief een level 4 lab voor onderzoek naar ziektes, zeker. En ze gaan er eigenlijk redelijk vanuit dat het daar ontsnapt is. Want er waren al blijkbaar redelijk wat overtredingen en al gedaan in dat lab. Het was al heel oud en ja, dat is wat ik ervan gehoord had. Maar heel in het begin dachten ze dat het van Bunzing kwam. Of marters. Want wat gebeurt er in die wet markets? Ja, je ziet die beelden wel. Dat zijn, ik weet niet veel, diersoorten op elkaar gestampt in kleine kooitjes. Ze zetten bijvoorbeeld een kooi met nertsen. En daarbovenop zetten ze dan een kooi met eenden. En dan daarbovenop met kippen. Maar je maakt eigenlijk een soort van petrischaal. Waarin al die ziektekiem of al die soort en stam corona of influenza of weet ik veel, met elkaar in contact komen. Dus dat is eigenlijk een ideale breeding ground voor een nieuw soort virus te maken.
Ja, dus eigenlijk is het een soort viruscocktail dat je maakt. Ah,
ja.
Ziektecocktail. Voilà,
dat is het, want virussen evolueren zeer snel. Hè.
Ja.
Dus, en dat is eigenlijk nog altijd een klein beetje de theorie. Nou, er zijn verschillende theorieën waar het echt vandaan komt, maar had nooit weten. Het is toch nog een keer van het schubdiertje geweest ook. De ogarme, dat beestje.
Ja.
De pangolin.
De pangolin, ja.
Ja, dus ze had nooit zeker weten, maar het is dus blijkbaar al een feit dat marterachtigen sowieso heel veel soorten corona dragen. Dus wat hebben ze gedaan in Denemarken? Wat hebben ze beslist om al de nertse kwekerijen te stoppen. Hè? En ook jammer genoeg die 3000 nertsen af te maken. Maar zelfs normaal zien ook niet meer ter opstart, nee.
Ik denk het niet. En nu is er blijkbaar in Nederland ook een hele heisa om een verbod te leggen op nertsenkwekerijen. Er is zelfs sprake van een tikkende tijdbom is. Echt, letterlijk door een van de politiekers daar gezegd dat het een tikkende tijdbom is. Ja...
Ik kan eerlijk zijn, het is ook wel een klein beetje... sowieso, ik dacht in België dat het al verboden is, nertsenkwekerijen.
Zijn er nog een paar, hè?
Ja,
zijn
er nog een paar, maar volgens mij moeten ze stoppen.
T224 normaal gezien.
Ja, maar ik heb ook wel een beetje het gevoel dat ze ook wel die corona gebruiken om heel dat proces wat te versnellen.
Ja,
waar ik trouwens voorstander van ben, want ik ben tegen nertsenkwekerijen. Ik bedoel, ik ben dus zelf vleeseter. Het is al goed en wel voor het dier te slachten en er alles van te gebruiken. Maar een dier te doden om een pomponneke te hebben op je muts, ja. dan allee. Maar ja, nee, maar daar gaat het eigenlijk uiteindelijk om. Hè. Het is gewoon om kleding. Er is geen enkele reden waarom de mens nog een dier moet dragen. Dus allee, ik ben fan van het sluiten van aardse kwekerijen. Dat is zeker en vast. Maar ik heb het gevoel dat ze het wel een beetje gebruiken als excuus, die corona. Dus ja, dat is gewoon mijn mening erover.
Ja. Oké, maar dus hetgeen wat ik er dus mag uithalen, is dat de coronastrengen die daarin teruggevonden zijn, dat dat niet meteen een gemuteerde variatie is van het COVID-19, maar van een andere streng.
Ja, maar stel je een keer voor dat een van die dierenverzorgers daar besmet is met corona.
Ja.
En die geeft dat door
aan... Er zijn mensen besmet geweest, hè.
Ja, een achttiental, dacht ik.
12, kijk, just, maar ik heb
12, sorry.
Ik heb het VRT-artikel voor mee, maar...
Hey, sorry.
12.
Ja, dat kan ook met een nieuwe coronavariant daaruit ontstaan. Maar ja, dat risico was er voor ook al, hè.
Ja, absoluut.
Voor de coronacrisis. Maar mm-hmm. wat je nu kan tegenkomen, is dat bijvoorbeeld een COVID-19 besmette mens een nerd besmet. En dat in die nerd, dat die nog een keer evolueert. In een nog een andere, misschien zelfs dodelijkere variant van COVID-19.
Ja.
En dat is een beetje het risico dat ze wel aan het tegengaan. Natuurlijk, ja, alles...
Ja, iedere mutatie kan een groot probleem zijn, hè.
Of een minder probleem ook, hè.
Ja,
maar dat je zwakker wordt ook, hè. Maar ja, dat risico mag je natuurlijk niet lopen, hè. Natuurlijk, ja, ze sluiten ze nu in Denemarken en Nederland, België ook, maar ja, in al de Oostbloklanden blijft dat nog bestaan, hè, naar de kwekerijen. Ik denk in China dat de wetmarkets ook nog altijd niet gesloten zijn, dus ja. Maar goed, ja, al een beetje zelf, hè.
Ja, absoluut.
Dus, kom, maar niet klaar, maar nee. positieve noot. Nog een ding?
Voor zover ik weet, niet.
Het was interessant om te zien dat in de eerste lockdown de natuur een beetje tot leven kwam. Dat Sas van Bredene, dat je dat plots de bodem kon zien. Omdat de mensen niet meer met de boot konden varen.
Ja.
Dat was heel interessant. Ik dacht ook dat de zeehonden en dolfijnen ook wat dichter aan de kust kwamen. Dus dat is allemaal mooi, hè? Zo'n ding.
Ja, juist, het water in Venetië dat ook weer zo...
ja, juist.
Zo helder was dat de dolfijnen terugkeerden, daar naartoe ook.
Ja.
Dat was ook wel cool.
En dat moesten we allemaal een beetje moeite doen. Dat we dat eigenlijk wat moeten kunnen tegenhouden, hè? De klimaatopwarming. Als je dat ziet, wat we konden in een paar weken tijd.
Dat is wat dan onkel Jeff altijd zei, hè, Marijn.
Life... finds a way.
Ah ja, natuurlijk.
Ik hou er wel ergens...
Ja, knip, plak hem er maar in, jong.
Breed. No, I'm simply saying that life finds a way.
Alright, dat was een coronababbeltje. Sorry voor de mensen die opnieuw over corona hing. Maar wat er nog niet over had... het is ook een reden dat we nog achter onze computer zitten. Hè. Dus we moesten het wel even benoemen. We hebben nog iets vergeten te benoemen. Jonas en ik, heb je er een pintje?
Yep.
Ik dat de eerste ging zijn? Wat had jij?
Straffe Hendrik.
Ah, is het echt? Dat ik van beesten te maken, hè?
Ja, net.
Bij mij is het geen pintje.
Boe, wat is het? Water?
Het is mede.
Oké.
Okay. Ah, cool. Dat wat is het?
Ja. Het is mede. Sleipnir mede.
Wie? Sleipnir?
Ja, ik denk dat ik dat correct zeg.
Sleipnir.
Sleipnir, ja.
Wat is dat dan? Wat zit er dan in?
Dat is gewoon honing, meen ik.
Ja, oké. Okay, maar het is gewoon die... wat is het? Mede met verschillende smaakjes, toch?
Ja, nee, maar het is gewoon de basis.
Gerrit mede en al zo.
Nee, het is de lekkerste. Zo, al die kersenbullshit en zo, dat moet ik niet hebben.
Mag ik dat normaal een keer medebrengen bij de volgende podcast?
Ja, maar ik heb nog een fles staan. Dan drinken we die samen uit.
Ja, ik heb ook nog twee staan. Ik.
Ja, maar het is dus wel een link met dieren.
Ah, maar ja?
Weten jullie wie dat Sleipnir is?
Nee.
Sleipnir is de achtbenige hengst uit de Noorse mythologie.
Juste, ja.
Het is dus een paard, al dan niet met acht poten, maar het is dus een dier.
Allee.
Maar mede is ook gemaakt van honing. En honing wordt gemaakt van bijen.
Ja, maar die was te obvious.
Oké. Okay. Dat is interessant te doen. Oei.
Nee, maar ik heb Sleipnir, ik heb dat gekocht bij een een ja, iemand die ik goed ken, nog vanuit mijn schooltijd zelfs, die een heel cool café heeft in Brugge, dat momenteel ook gesloten is, genaamd Metal Bar Valhalla.
Ah, ja.
En die verkoopt dus nog steeds mede en dergelijke. Als je die persoon wilt steunen, want momenteel is dat dus moeilijk, dat die, hij heeft praktisch geen inkomen van zijn café, kunt je altijd bij hem nog mede bestellen. Bij deze heb ik mijn steun ook nog maar eens betuigd aan Joe van Metal Bar Valhalla. Nog eens zijn naam noemen. Metal Bar Valhalla. Als de
coronacrisis... Ik ga dat stoppen.
Nee, maar als de coronacrisis gedaan is, misschien moeten we daar een keer naartoe gaan.
Ja, misschien wel. Ja,
maar zullen we dan niet elke keer geweest, Marijn? Zo dat Metal Café?
Ja.
Dat was daar.
Ik heb daar... Wat een keer. Was dat de dingetje van vroeger?
De Reflex.
Ja, ik ken dat Debra had een geluk gevraagd.
Heb jij daar, Debra? Wacht, hé.
Ja, we hebben dat al gespeeld.
In de Reflex. Ah, juist. Ja, juist.
Ja, dus ja, ik ken het, ja.
Ja, toen werkte Joe daar ook al.
Ja.
Ja. Dus ja.
Oh ja, van steunen gesproken, ik ben een beetje dom geweest. Dan moet ik nog een vlugje spreken over SOS. Dat SOS Reptiel ook altijd je steunen kan gebruiken. Is het nu niet, dan is het zeker na de coronacrisis. Kom dan een keer een bezoekje brengen en doe een duit in het zakje, zeker dan. Allee, niet in mijn zakje, nee, dat van de SOS.
Oké.
Insert krekel hier.
Ja.
Ja. En ik ben de kwartnetje aan het drinken, trouwens.
Ah, dan gewoon aan het smelten en dan zo dat koekje...
Een kornet.
Ah, oei, dat
ja, wat is. Insert krekel hier ook, zeg, jongens. Kunnen we geen krekel in de podcast uitnodigen?
Ja, maar kornet, het doet niks met dieren te maken. Er staat een ridder op. Dat is misschien te wel, hé hey man, het corona...
Maar de ridder rijdt meestal te
paard. Ah ja.
Voilà.
Ja, voilà.
Dus hoe gedaan, Jonas, bij straffen Hendrik.
Ik ben nu dus aansluiting te vinden, maar het lukt niet.
Dat is vaak het geval.
Dit is wel Hesten, ja. Hesten is ook van... Ja, van Hesten, ja. Ja,
ja, oké. Okay. Kut hier en daar, maar hey.
Nee, het is oké.
Okay. Oh.
Ja, dan gaan we nu wat dierenfeitjes doen, hè.
Gaarne.
Dierenpepertjes. We hebben er maar een stuk of drie uitgekozen van deze keer, hè. Of
voor... Ja.
Ja, voorop het toch, hé. Ja.
Waar we altijd over verder mee geraken, hé. Of waar het ons brengt. En de eerste ga ik een woordje uitleg over doen. En ik heb het gekozen, die paper, omdat het mij persoonlijk aansprak. Waarom? Het had eigenlijk over het bestrijden van irritable bowel syndroom. Kennen jullie dat?
Spastische colon.
Spastische colon, inderdaad. Ik heb dat ook. Of ik heb dat. Nu wat minder dan vroeger, vooral in mijn studententijd. Weet je nog, Jonas?
Oh. Man, ik wist niet dat er cafeïnevrije cola bestond totdat Marijn ontmoette. Het is toch zo, je drinkt toch altijd cafeïnevrije cola, omdat cafeïne uw darmen een beetje in de war brengt?
Cafeïne, nicotine en alcohol, de drie coolste dingen in het leven, en daar krijg je dat dus van. Maar je krijgt het eigenlijk hoofdzakelijk door stress. Hey, dus wat gebeurt er? Allee, dat heeft mijn huisdokter dat toch uitgelegd. Is de zenuw, een van de belangrijkste zenuwen die van je hersenen loopt, dat loopt allemaal van je hersenen, hè. Maar die je darmen controleert, wordt heel snel verstoord door stress. Dus op het moment dat je in een soort van stresstoestand geraakt, dan ga je darmen gewoon onregelmatig samentrekken. En dat heeft krampen. En soms zijn je geconstipeerd. En soms is het omgekeerd. Dus het is altijd spannend wat dat gaat zijn.
Ja.
Dat is zo'n beetje. Zeer irritant. Nu heb ik daar minder last van. Ben ouder geworden. Ik zou zeggen, iets minder stress. Misschien is dat ook heel waar, maar...
Spannend ook allemaal, niet zo.
Maakt allemaal niet zoveel meer uit. Maar ik heb er alvast veel minder last van. Maar dat artikel ging dus over een soort nieuw medicijn, of eventueel een nieuw soort product dat ze kunnen gebruiken om pijn te bestrijden bij chronische buikpijn. Niet enkel spastisch colon, maar dat gebruiken ze wel als het grote voorbeeld. Ook voor de ziekte van Crohn. En het wordt ontwikkeld uit spinnenhef. Ja,
tof.
En meer bepaald uit het gif van Theraphosa apophysis.
Ja, wat is dat?
De Venezuelaanse roze voetspin of zo?
Goliath-vogelspin.
Ah, Goliath-vogelspin dan.
De grootste spin ter wereld is de Goliath Bird Eater, is de Goliath-spin. Dat is niet de grootste, het is wel in dezelfde familie. Onze vriend hier, de Apophysis, zit in dezelfde familie, is iets kleiner, maar is nog altijd een indrukwekkende 30 centimeter, dus toch al. Dat is een spin de grootte van een bord. Eigenlijk. Nu, hoe werkt het? Blijkbaar zitten er in je cellen zitten er spanningsgevoelige ionkanalen. En als je in stress komt, dan, ja, je lichaam bestaat uit, je krijgt elektrische signalen, dat zei ik, elektriciteit, elk levend wezen bestaat daaruit. En als dat te veel elektrische signalen krijgt, gaan die kanalen openstaan, en dat zorgt ervoor dat je eigenlijk pijn hebt. Nu, wat hebben ze ontdekt? Dat je pijn hebt, daar dan komen er de hormonen binnen, zeker? De pijnhormonen, hoe noem je dat dan? Zeker? Die pijnsignaal?
Ja.
Nu, in spinnenheffen zitten er peptiden en die houden dat opengaan van die kanalen tegen. Nu, dat wisten ze al langer. En elke spin heeft peptiden in zijn hef, dus dat is niet uniek voor die apophysis. Maar wat wel uniek is, is dat het specifiek de darmen en de blaas gaat targeten, die peptiden. Ah, ja. Dus dat je echt heel gericht kan die pijn bestrijden.
Maar het is dus niet, zomaar... die receptoren een beetje blokkeren dat die peptiden doen, of?
Ja, wel, heel die cito-histo van vroeger, dat zit bij mij ook wel ver. Maar ze spraken in het artikel over het sluiten van die spanningsgevoelige ionkanaal. Of dat dan is door receptoren die geblokkeerd worden, dat weet ik niet.
Mm-hmm.
Want dat is dus wat het doet, die peptiden sluiten dagelijk af. Maar bij dat gewoon spinnenhef, of spinnenhef van... Want ze hebben een stuk of... Hoeveel hebben ze hier getest? Wacht, ik moet een keer spieken. Er zijn 28 soorten spinnen gescreend.
Mm-hmm.
Maar in deze is er als de beste uitgekomen. Want ja, in deze target het effectief naar de darmen toe. Dat is de Universiteit van Queensland, trouwens, die dat onderzoek gedaan heeft. En er is nog geen medicijn, maar er is gewoon een denkpiste nu. Er is een nieuw soort bestanddeel, een nieuw soort peptide dat ze kunnen verder onderzoek op doen om daar dan hopelijk later ooit een medicijn te kunnen ontwikkelen. Want de medicijnen die er nu zijn voor buikpijn, die werken vaak niet voldoende. En om ze echt goed te doen werken, heb je veel te veel kans op bijwerking. Dus het is niet echt een ideale situatie. Buiten in dit geval, met dat spinnenhef, zou het veel veiliger zijn. Zou je veel minder bijwerking mogen hebben.
Maar...
Toch volgens hun computermodel. Want dat van vandaag is allemaal iets met computermodellen als ze dat bekijken. Dus ja, we aan het kijken, heb ik hier nog dingen opgeschreven erover. Nee, wat is het? Dus dat was mijn feitje.
Dus ze hebben gewoon iets gevonden dat... gewoon iets gevonden. Sorry, ik wil het niet minimaliseren. Ze hebben dus iets gevonden dat potentieel heeft.
Ja.
Om... dit beter te bestrijden.
Ja, je moet rekening houden dat de medicatie dat wij hebben, in het algemeen, staat er een limiet op. Like, zeker bij antibiotica's bijvoorbeeld, is er een goed voorbeeld van. De kans is groot dat we binnen een jaar of 5 tot 6 dat antibiotica's dat we nu hebben, het zal misschien zelfs vroeger zijn, dat die niet meer werken. Hè.
Ja.
Dus de wetenschap moet continu zoeken achter nieuwe producten, of hoe zeg ik dat dan? Nieuwe bestanddelen dat ze kunnen gebruiken om andere medicijnen op te baseren.
Dat is wel zo dat ze dan eigenlijk gaan kijken, is spinnengif.
Ja, dat is er. Maar ze kijken eigenlijk vooral heel naar de natuur nu. Want dat we ook denken aan een ander artikel, die ik ook doorgestuurd heb, maar ik heb nog niet gelezen. Misschien is dat voor de volgende podcast. Is dat ze ook van wespengif van antibiotica maken, hè? Nu?
Oh. Ik heb ooit nog een keer gehoord, in een ver verleden, iemand die ik ken, die een behandeling ook met... Ik dacht dat het met pijlgif, kikkergif was. Maar dat is een enorm aangelengde versie om ernstige acne weg te krijgen.
Dat heb ik nog nooit van gehoord. Maar klinkt wel interessant.
Ik herinner me dat... Ik heb nu zin om dat op te zoeken, maar... Ja. Wacht, ze. Oh, maar knip mee maar, hè.
Oh, nee. Live action.
Ja, nee.
Nee, en Komodo-Varanen-Hef ook. Uit Komodo-Varanen-Hef, ze is ook aan het kijken, eigenlijk Varanen-Hef in het algemeen. Want niet zo heel lang geleden is ontdekt dat Varan ook een hef hebben. Hè.
Mo.
En daaruit had ze waarschijnlijk ook een antibiotica kunnen halen.
Jongens, ik zie het juist. Dus in de vorige podcast hadden we het over die sprinkhaan. Zwerden. Dus dat is dat proberen tegen te gaan door bepaalde receptoren af te blokken. En dat is eigenlijk dezelfde manier van werken dat ze hier gebruiken nu bij, bij dat spinnenhef. Dat zijn gewoon die pijnreceptoren. Dat ze met die peptiden, dat eigenlijk ook een soort van eiwit zijn, dat die neuronen gaan inhiberen ofzo. Of was dat weer? Ja, ja.
Ja, en dat zal er dan voor zorgen dat die kanalen sluiten waarschijnlijk.
Ja, en dat ze geen pijnsignaal meer doorkrijgen.
Ja. Ja. Luister, ik ben dierenverzorger. Ja. I'm not a scientist, hè. Maar ik ging er al vanuit inderdaad dat zoiets was.
Ik vind er trouwens ook niet direct meer iets van terug. Dus ik weet niet of dat het buurvrouw een klap was of niet. Maar neem het aan...
Ik dat is gestorven door... dat hij pijl heeft op zijn wezen dat smeer was.
Hij was er aan het lekken. Nee. Maar ja, nee, ik meen mij iets daarvan te herinneren. Maar gezien ik er niets van terugvind, mocht je het als fake
news
beschouwen. Ja, fake news, wrong. Ah, sorry, die is geen president meer, hè. Ja, oké, okay, sorry daarvoor, Marijn.
Nee. Is niet erg. Zal het, hè. Zoveel mogelijk input.
Ja. Goed. Ik heb ook eentje mee. Het is iets heel anders, het nieuwtje. Het zou blijkbaar beter zijn voor de gezondheid van binnenshuiskatten, dus katten die je alleen maar binnenhoudt, om ze maar één keer per dag eten te geven.
Monster.
Ja. Maar natuurlijk, je geeft gewoon één grote maaltijd in plaats van 3 tot 4 kleine maaltijdjes. En geef ze alsjeblieft geen 3 grote maaltijden, want dan krijg je gewoon een monsterkat. Dan zei je een monster, Marijn. Dan zei je een monster.
Ouch, Nick. Ouch.
Yes.
Ja. Ja.
Oei, did I hit that one home?
Vertaal verder. Zever.
Oh. Ja, nee. Zever, het komt van u, dat artikel.
Ja, ik weet het, het is een interessant artikel. Ik vond het heel interessant. Ik ben echt heel blij dat we iets over katten kunnen vertellen, waar de mensen iets mee zijn. Want ik weet, de podcast tot nu toe was het vooral... was het eigenlijk uitzonderlijke, exotische beestjes, eigenlijk.
Wow, maar wel... links van vorige week?
Ja, vorige aflevering. Er is niemand die links thuis heeft. Ik kom, stop het. Allemaal, ja.
Are you sure?
Ja.
Okay.
Misschien dat koeken misschien niet zit net. Maar wil ik maar zeggen, we hebben nu een keer een kattennieuwsje waar de mensen iets mee zijn, hè, voor de kat thuis. Want het is wel heel interessant. Nick, ga verder.
Dus het college van dierenartsen in Ontario en de Ontario Agricultural College, Jesus, hebben research gedaan. Een onderzoek dus gedaan bij katten, bij binnenshuiskatten. Ze hebben dat gepubliceerd in een gekend tijdschrift, PLOS One, dacht ik dat heette.
Dat heb ik niet gelezen.
Ja, PLOS One. Zij hebben 8 katten getest. En zij hebben daarbij dus een aantal katten één grote maaltijd gegeven per dag. En dan de andere een aantal kleine maaltijden per dag. Nu, wat merkten ze op? Dat de...
Hoeveel katten waren het weer? Sorry.
8.
8, ja.
Ja. Wat hebben ze dan kunnen zien? Dat de... Wacht, hè, ik moet mezelf even zoeken.
Word je weer eentje op de achtergrond?
Ja, maar ik ben een beetje uit mijn lood erdoor, maar ça va, hè. Ça va, hè.
Jonas, dan moet je katten meer eten heeft.
Minder de wissen. Ik doe dat dus niet. Oh, ja.
Oké. Dus, wat hebben ze gedaan? Dus ze hebben die katten... De ene groep hebben ze één grote maaltijd per dag gegeven. De andere hebben ze een aantal kleine maaltijden per dag gegeven. En wat hebben ze kunnen opmerken vanuit de activiteit van de kat? Want ze hebben dat continu gemonitord. Is dat de katten die 4 keer per dag gevoed werden met kleine maaltijden, dat die wel actiever waren, maar een energieverbranding of een energieverbruik, zou ik beter zeggen, was gelijk aan die ook maar één grote maaltijd hebben gekregen. En het gewicht bij beide katten werd ook als gelijk beschouwd.
Was dat zo?
Ja. The weights of the cats in both groups did not change over the study period.
Ja.
No matter which feeding schedule they were on.
Ja. Oké. Okay. Ik had er je palet.
Ja, maar wat dat er wel belangrijk is, dus de katten die 1 maaltijd hadden gekregen, die waren meer, hoe moet ik het zeggen, verzadigd. Dus die waren meer voldaan en er was dus een hoger hormoon aanwezig, maar ik weet niet hoe dat hormoon heet, staat ook niet beschreven erin. Komt er dus op neer dat een eetlustremmers, een natuurlijke eetlustremmers, in hogere hoeveelheid aanwezig waren dan bij de katten die 4 kleine maaltijden kregen. Zeg ik dat juist? Ja, toch, hé?
Mm-hmm.
Ik zit er zelf aan twijfelen. Nu, het komt er gewoon ook op neer, want ik ga het proberen simpel te houden. Ik had het voor mij allemaal gesimplificeerd opgeschreven ook.
Mm-hmm.
Toch raak ik er nog niet aan uit. Dat zegt genoeg hoeveel mede dat ik al binnen heb. Maar komt er dus ook op neer als je die kat 1 maaltijd per dag geeft, 1 grote maaltijd, dat die meer vetverbranding doet van zijn vetreserves, dat die meer spieropbouw doet, dat er een grotere... dat er dus meer spiermassa aanwezig was, wat dat op latere leeftijd wel belangrijk kan zijn, omdat ze dan meer spiermassa dan vetmassa verbranden. En ja, dus je zou langer een gespierdere kat kunnen hebben, bij wijze van spreken.
Maar ja, je zegt spiermassa dan vetmassa verbranden, dat is een beetje... ze verbranden
de spiermassa slinkt sneller als ze ouder worden.
Ja, oké, dat is juist. Ja.
Maar
dat,
als ze dan een lagere vetreserve hebben, gaan ze dan niet zo snel zo dik of flabby. Je kent dat wel, ogen.
Mm-hmm. Ja, nee, maar je zegt het eigenlijk goed. Maar waar komt het eigenlijk een beetje op neer? Als je ze dus 4 keer per dag voedert, dan blijft insuline en de glucose, de aminozuren in het bloed, dat niveau blijft gelijk. En dat lichaam die wordt daar een beetje lui van, eigenlijk. Daar komt het een beetje op neer. Die haalt er niet alles... Die gebruikt dat niet optimaal. Want dat lichaam heeft zoiets van... Het is er toch altijd. Ja. Maar wat gebeurt er als je ze 1 keer per dag voedert? Je krijgt een grotere piek van die insulineaanmaak en een grotere piek van je aminozuren in je bloed.
Ja.
En dat zorgt ervoor dat je lichaam dus de rapper op reageert. Dus ze krijgen meer glucose in je bloed, dus die piek van je insuline gaat hoger zijn. Gaat ook korter zijn, want ik dacht dat het insulinegehalte ligt uiteindelijk ook lager in het bloed op het moment van de volgende maaltijd, de volgende dag, dan bij deze die 4 keer per dag eten geven. Dus dat insulinepiek blijft altijd hetzelfde bij die 4 keer per dag eten.
Ja.
Dus het is efficiënter, eigenlijk.
Well, en ik denk ook dat het minder gewenning, want als je voldaan bent, ik heb dat toch, als je goed gegeten hebt, ben je meestal ook vrij gelukkig.
Mm-hmm. Ja.
Buiten als je dan die maaltijdjes over dingen zou verspreiden, je krijgt wat gewenning, je gaat ook telkens wat meer willen eten.
Mm-hmm.
En dat is dan ook niet vast voor je gewicht. Hè. Het heeft eigenlijk heel veel weg, heel dat onderzoek van intermittent fasting. Hè.
Ja, inderdaad. En daar dacht ik ook direct aan, als ik dat aan het lezen was, artikel, was dat het eerste dat ik aan dacht.
Ja.
Omdat ik dat zelf ook doe. En je vrouw is er ook heel veel mee afgevallen.
Ondertussen 16 kilogram, dacht ik.
Ja, van mij had het zo rap niet, maar ik ben wel effectief aan het vermagen erdoor.
Ja.
Dus, en dat is eigenlijk een hele makkelijke methode. Als je dat gewend bent, is dat fantastisch. En ze heeft dat heel stallig gewend. En wat is intermittent fasten bij mensen? Is eigenlijk een redelijke rage op dit moment, hoor. Maar dat zal er vast al van gehoord hebben. Maar het komt
dank u, weer... Pieter Loridon.
What the fuck? What the fuck is Pieter Loridon?
Zoek een basketter
zien. Dat is die basketter, ja.
Maar het komt er eigenlijk op neer dat je, maar, dat je 16 uur per dag niet eet en 8 uur per dag wel. Ja. Maar je mag het ook bijvoorbeeld 's nachts doen. Dus in mijn geval, ik eet bijvoorbeeld vanaf 8 uur 's avonds niks meer tot 12 uur 's middags de volgende dag. En dan mag je terug, ja, vanaf 12 uur eten tot 8 uur. Tussen die, in die 8 uur mag je in principe eten wat je wil, maar dat is, ja, moet niet beginnen je vol schranzen, hè? Want dat is, ja, dat heeft ook geen nut. En dat is nu een beetje, een klein beetje hetzelfde met die katten. Het grote verschil is dat die katten maar 1 keer per dag eten kregen gedurende 90 minuten. Dat was het, hè? Het was 90 minuutjes.
Ja,
dus dat is de kans. Dat... Dan...
Ja, maar blijkbaar, die katten die maar 1 keer per dag aten, die aten ook minder. Wat dat heel contradictorisch klinkt, vond ik. Maar die aten blijkbaar ook iets minder en ze zijn ook sneller voldaan. En dat zou met je voor.
Omdat de maag ook krimpt, hè? Alleen, ze zeggen dat zo.
Ja, en ook omdat die. Dat is ook met de hormoon te maken.
Ja, 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 het is dat ik wou zeggen, ja.
Dat hongerhormoon. Ghrelin of zoiets, of ghruline.
Ik die... dacht dat ghruline, maar ik ga dat nu toch weer opzoeken.
Ik zeg het, klink, ik zeg het misschien.
Klinkt zo onvoorbereid, hè, jong.
Het enige op Ine. Het was zoiets. Dus, voor binnenkatten. Is dat interessant? Ik zou eigenlijk wat niet inzien waarom dat voor een buitenkat ook niet...
Het is ghreline.
Ghreline? Ja.
Ghreline met GH.
Ja, maar ik dacht al dat het, nee, dat het zoiets was.
Voor een buitenkat, maar als je kijkt naar bijvoorbeeld leeuwen en andere grote katachten in het wild, is dat ook één keer een grote maaltijd.
Ja.
En dan daarop teren voor een paar dagen ver, hè.
Ja. Ja.
Dus dat sluit misschien meer aan bij een instinctief eetpatroon, of hoe dat je het ook moet zeggen.
En datzelfde bij mensen eigenlijk ook. Hè. De gedachte van intermittent fasten is eigenlijk een beetje terugkeren naar de oertijd toen de mensen nog moesten gaan jagen.
Ja, zoeken naar het eten en dan pas ja, het eten. Ja.
Dus in de voormiddag ga je gaan zoeken naar het eten en in de namiddag eet je pas.
Eigenlijk is het ook wel logisch, want er zijn ook onderzoek gedaan naar intermittent fasting bij mensen. En blijkbaar in de periodes dat je aan het vasten zit, zijn je wel mentaal scherper. Of,
ja, ja dat is echt wel waar.
Dus nu, daarom, als je honger hebt, zou je eigenlijk dan ook het beste moeten presteren.
Ja, maar er is een grens, hè, want blijkbaar vanaf 60 uren vasten, allee, we spreken wel over een paar dagen ver, maar vanaf 60 uren wordt het schadelijk.
Ah ja.
Dus dat is 2-3 dagen eigenlijk. Dan
begin je lichaam... spiermassa aan te tasten en zo.
Ja, en dan ga ik bij een vet opslaan. Dan ga je bij een plots... Je lichaam gaat zeggen, oh, je moet beginnen minder vet verbranden. Het schijnt dan dat je in een soort rare modus komt. Dan. Dat scherp zijn gaat er ook een beetje uit dan. Dus er is wel een grens. Want er zijn mensen die heel extreem gaan met dat vasten, hoor. Er zijn ook vasten periodes van een dag, van 24 uur, 72 uur. Dat zijn dan de hele hardcore man.
Een heel populaire manier voor intermittent fasting is 5-2 diet. Hè. Dus 5 dagen normaal eten. En 2 dagen bijna niets.
Ja. Ik doe het eigenlijk... Ik doe het 5 dagen en dan in het weekend schrans ik. Dat zal de reden zijn waarom dat bij je vrouw niet rapper gaan is dan bij mij.
Ja.
Maar het werkt wel. Ik vermager er wel door. Maar het gaat traagjes. Ja, traag maar zeker. Dus, maar ja.
Ik denk dat ik er
een keer... Het is makkelijk vol te houden. Want je moet er niet zoveel voor laten. Hè. Je moet gewoon... Je mag niet meer ontbijten.
Lekker weer. Ja, doet dan automatisch eigenlijk al?
Lekker met de collega's bijvoorbeeld. We drinken koffie rond 9 uur. En zelfs samen. En het wordt wel een keer een koekje gegeten. Ik doe dat gewoon niet mee dan.
Maar drink je dan wel dat koffie?
Een koffie en water mag je drinken, ja.
Ja, want koffie zou natuurlijk ook helpen om meer vet te verbranden.
Ja, maar er mag geen melk in, hè. Maar als je iets van melk in doet, dan is dat een suiker. En ga je insuline aanmaken en is het om zeep. Dus niks van melk.
Ja,
dus enkel water, koffie en thee. Er stond ook nog een kanttekening, eventueel Cola Zero, maar ze zijn dat niet zeker.
Ja.
Dan moet er nog onderzoek op gedaan worden. Maar het is inderdaad hetzelfde dan bij die katten. Nu, een kleine kanttekening. Het is niet zo interessant voor mens, en ik had ook vanuit...
Voor diabetici.
Ja, diabetici. Het helpt ook tegen diabetes, om te voorkomen.
Ja, klopt.
En tegen diabetici... Sorry, nee.
Oh, Jonas. Kunnen we hem muten?
Ja. Ah ja, dat is eigenlijk wel waar. Maar...
Oh, crap.
Maar ik zal bijvoorbeeld... Ik heb al een paar weken hartklachten. En dat is eigenlijk begonnen sinds dat ik dat intermittent fast begin doen heb. En ik heb dat begin opzoeken en dat kan er ook mee te maken hebben. Nu, ik ben naar de dokter geweest en het zijn niet zo ernstige hartklachten, dus ik ga er niet van doodgaan. Maar dat kan er mee te maken hebben. En ze raden dat ook af, voor mensen met bijvoorbeeld hartaritmie of zo, om intermittent fasten te doen. Dus ik zou dat ook die lijn dan doortrekken naar mensen die katten, die bijvoorbeeld al wat zwakker is of wat onderliggend probleem heeft. Zou ik dat niet doen. Komt er ook nog een keer bij dat... niet alle katten hetzelfde zijn. De ene binnenkat is al actiever op de andere. Ze spreken ook over dat het vaak worden er 4 maaltijden gegeven per dag om stress tegen te gaan bij de katten. En dat kan ook wel inkomen dat dat helpt. Ik had zo zeggen, moest ik mijn kat nu plots 1 keer per dag eten geven en ik denk dat hij mental wordt. Maar ik zei dat tegen mijn vrouw. Ik zei, oh, zo wil ik niet proberen met Torin. En ze moesten direct lachen. Ja, nee, dat gaan we niet doen.
Dan kun je niet zo geleidelijk aan proberen.
Misschien wel. Maar het probleem bij je buitenkat is, je weet nooit waar het nog sneten gaat gaan schooien. Hè.
Of ja. Altijd...
ja.
Het gaat hier ook specifiek over binnenkatten. Hè. Ja, dus katten dat je 24 op 24 in feite kan monitoren.
Ja, oké.
Okay. Ja. En ik vond het wel grappig wat je daarnet zei, Marijn, want je begon een beetje te klinken, gelijk onze goede vriend hier, meneer Verbrugge, het hoofd van, een van de vertegenwoordigers, zou ik beter moeten zeggen, van Royal Canin, want die voelt het ook al branden, van oei, ga ik hier wat minder voeding verkopen, bij wijze van spreken. We moeten kijken naar elk individueel dier, maar hij heeft daar volledig gelijk in, hè. Pas op, hij heeft daar volledig gelijk aan. En je moet kijken naar de levensstijl van zowel kat als baasje. En met één iets ga ik zeker en vast ook akkoord wat dat hij zegt, die meneer. En dat is dat er nog veel meer research moet gebeuren daar rond. Want uiteindelijk, het is op 8 katten.
Dat is al waar, dus heel 8
mening. Katten, dat vind ik eigenlijk zeer weinig.
Het was wel een heel grondig onderzoek, hè.
Ja, maar...
Ze hebben echt wel zware testen gedaan, ze.
Met 8 ga je niet bijna alle... hoe moet ik het zeggen? Je gaat er niet alle variabelen mee uithalen.
Nee, maar het is, als je een beetje logisch nadenkt, klinkt het wel legit.
Ja, tuurlijk.
Want zoals like Jonas net al vertelde, in het wild eten katten ook maar wat ze kunnen vangen. En vaak is dat maar 1 maaltijd per dag. Als ze geluk hebben zelfs.
Ja.
Dus het is wel, natuurlijk mag je een wilde kat niet vergelijken met onze luie katers. En bijvoorbeeld, ja, een gecastreerde kat is ook al iets helemaal anders dan een niet-gecastreerde kat, bijvoorbeeld.
Ja, die hormoonregulatie zit ook heel anders.
Ja, dus ja, inderdaad, kat per kat bekijken. En ik denk, als je zoiets wil doen, start je best ook van je jongs af aan. Dat ze direct gewend zijn. Ja. Want like, onze kat eet ook, die heeft like, atliep eten. Die krijgt een grote portie, dat is wel afgewogen hoor. En die pot blijft heel de dag staan. En tegen s'avonds is dat op. Dus die kiest het eigenlijk zelf. Ik krijg ook 1 keer per dag eten, maar ja, je spreidt dat zelf hoeveel. Joh, hoeveel keer zie ik die kat eten? 10 keer per dag. Dus, ja.
Oké.
Okay. Maar ik vond het interessant, en zeker voor jou en ik, voor je verkoopspraatje.
Ja, wel, ik heb me er wel doorgeworsteld, en ik weet nog altijd niet... dit was eigenlijk ook een oefening om het proberen simpel naar voren te brengen, en ik merk nog dat ik struikel, dus zal mijn verkoopspraatje nog wat meer moeten instuderen dan.
Ja, de basics heb je, dus
ja, absoluut.
Het zorgt voor een betere opname van de aminozuren. De essentiële aminozuren.
Opbouw van de spiermassa en verbranding van de vetreserve.
Want het is zoals je zei, voor oude katten is het zeer interessant. Want omdat die aminozuren en die essentiële aminozuren beter beschikbaar zijn en efficiënter opgenomen worden, kan het inderdaad spieratrofie, dus dat is eigenlijk het opvreten of wegteren van de spieren, tegengaan. Ja. En dat was ook heel interessant. Mm-hmm. Dus mensen met een oude kat, die niet heel lastig is... is dat misschien wel de moeite waard voor een keer te proberen.
Oké. Okay. Goed. Jonas.
Heb de
wat is uw nieuwke? Zee, vertel een keer, jong.
We're waiting.
Dus in Australië is er een voorstel van wetenschappers van de overheid om eigenlijk een virus in te brengen bij de invasieve karperpopulatie die daar aanwezig is, om die populatie naar beneden te krijgen.
Oh.
En dat voorstel is wel tegengehouden geweest, omdat er niet genoeg kennis was van wat dat er eigenlijk zou kunnen gebeuren, ook met inheemse vissoorten en zo verder.
Je hebt eigenlijk maar zes woorden nodig om dat tegen te houden. Hè? Hebben jullie niks geleerd uit myxomatose?
Myxomatose en wilde katten. En wat zit er nog allemaal? Eigenlijk alles. Dromedarissen. Oh. Cane toads. Vossen.
Nee, sorry, Jonas. Het is jouw nieuwtje. Zeg maar.
Nee, ça va. Het is ook zelfs dat virus heeft er in de jaren 90 voor gezorgd dat er over heel de wereld miljoenen karpers gestorven zijn aan dat virus. Dat er echt, omdat er in de jaren 90 blijkbaar heel veel karpers ook gekweekt waren voor voedsel. En natuurlijk ook voor sierkarpers, zoals kois. En wat las ik hier? Dat blijkbaar heeft dat in de jaren 90 ook heel veel schade toegebracht wereldwijd. Omdat er wereldwijd enorm veel karpers zijn gestorven. En het is datzelfde virus. Dat is nu eigenlijk wel een terug inbreng bij de karpers die in Australië aanwezig zijn, om die populaties naar beneden te krijgen.
En welk virus is het?
Het koi herpesvirus.
Hmm.
Maar ze hebben dus...
Is dat van die koortsblaasjes en zo op hun lippen nog?
Misschien wel. Geen idee.
Nee, ze krijgen verslijming van de kieuwen. En eigenlijk een soort van... eigenlijk huidnecrose. Dus eigenlijk stukken huid die afvallen. En die kieuwen die verslijmen, waarop de vis uiteindelijk ook stikt. Maar er kunnen ook symptomen.
Het kan ook een als hier voorkomt, of?
Ja, het komt overal ter wereld voor. Het komt ook asymptomatisch voor. Dus plots kun je kooi de volgende dag dood liggen. Maar dat gebeurt minder. Maar het komt wereldwijd voor en het is een heel zware plaag. Het is een heel ernstige ziekte. Het is een... één vis heeft het, heel de vijver moet geëuthanaseerd worden. Aandoening.
Dus er is geen behandeling voor?
Nee. Maar er is al een behandeling voor, maar je vis blijft trager en blijft verspreider. Dus ze kunnen hem erdoor rapen, je kan genezen, maar je zal wel de rest van je vijver besmetten.
Ja, maar dus dan die methode proberen erdoor te krijgen in Australië. Ja. Maar blijkbaar hebben ze bijkomend onderzoek gevraagd. Bijvoorbeeld er is bijkomend onderzoek geweest door de University of Exeter en de University of East Anglia. En daarbij hebben ze kunnen voorspellen dat zelfs al heeft dat in het begin heel veel succes en sterven die karpers aan dat virus, na een tijdje zou er sowieso 95% resistentie kunnen optreden. Ze hebben dat trouwens voorspeld met dezelfde modellen waarbij dat ze gebruikt hebben als, om COVID-19 te voorspellen. Wat dat,
juist, ik heb het ook gelezen. Ja. Voor moesten ze COVID-19 eigenlijk zijn gang laten gaan, dat de mensen die dat uiteindelijk... Ah, ja, dat is eigenlijk de herd immunity eigenlijk. Hè.
Ja,
dat is dat,
waarschijnlijk,
Ja, nee, dat is herd immunity. Dus in het geval van de kois, 70% van de kois gaan dood, of de karpers, pardon. En die 30% die overleeft, is immuun, hè.
Inderdaad.
Of toch alleszins veel, veel minder vatbaar. En daar sta je dan, hé, met je herpes.
Ja, het is dat. En sowieso, die karpopulatie stijgt dan weer en uiteindelijk zit je weer met hetzelfde probleem, hé.
Ja. En waar is het probleem
met
die...
dan ook die bijkomend probleem dat misschien andere vissen ook dat virus kunnen overnemen. Want
voilà, dat
is niet
mutaties
dat
op bij karpers. En zo.
Ja, ah,
kan ik het toch vertellen? Ik heb een beetje onderzoek gedaan. Dus omdat ik ook die vraag had, ik heb het een beetje onderzocht. En het is enkel maar bij karpers.
Ah, toch.
Geen enkele andere vis kan het krijgen. Ik heb het echt
opgezocht. Is er een inheemse Australische karper achter?
Ah, wel, maar dat is dan natuurlijk de vraag. Het is wel de eerste keer dat ze dat virus daar zouden hebben. Dus, allee, oh ja, toch het kooi herpesvirus. Er zal vast en zeker wel de humane herpes in. Maar,
Cordy Shore.
Maar ze kunnen, dus ook niet, ze kunnen dat dus ook niet zeker zijn. Het is wel zo dat steur, zeelt en houtvis latente dragers ervan. Dus die worden niet ziek, maar het is wel verspreiders. Dus mensen die bijvoorbeeld een kooivijver hebben en ze willen er een houtvis bij steken, dat is een heel slecht idee, want die kan dus het herpesvirus dragen, maar zelf niet ziek worden.
Hoe, maar dus, een houtvis is toch ook een gewone karper eigenlijk?
Dat is een kroeskarper. Kroeskarperachtige.
Houtvis is toch een steenkarper?
Nee, dat is kroeskarper. Of dat is geen echte karper.
Oh my god, karper wars. Oké.
Okay. Nee, dat is geen echte karper. Dat zit zo'n beetje, ja, beetje bij de hibbel. Dat is die familie.
De hibbel?
De hibbel.
Ja, inderdaad. Nee, maar je heeft gelijk, inderdaad. Het is de kroeskarper, de karasjes. Ja.
Tuurlijk heb ik gelijk. Houtvis? Ja, nee. Mijn nek klets misschien, maar ik heb het ook opgezocht.
Maar een zielt is toch ook een karper? Nee?
Ja, maar het kooiherpesvirus is echt specifiek kooi en de karper.
De common carp, dat is de wilde
karper, spiegelkarper, die gasten zilverkarper ook, dacht ik, die zijn er vatbaar voor. Want karper wordt blijkbaar gedefinieerd door die vier baartraden. Dat ze hebben. Dus ze hebben er twee aan de onderlip en twee aan de bovenlip. En de kroeskarper heeft er maar twee in totaal, geloof ik. Van die baartraadjes. En hele kleintjes dan nog. En wat is het probleem precies met die karpers in Australië?
Ja, sowieso. Ik weet niet, als die karpers een beetje weet hoe dat fouilleert, dat woelt eigenlijk heel de tijd de bodem om. Mm-hmm. Waardoor dat water troebel wordt, wat dat dan weer slechter is voor andere aanwezige diersoorten.
Mm-hmm.
En het helpt eigenlijk het hele ecosysteem naar de vaantjes.
Dat is mooi gezegd. Ja, nee, inderdaad, ze zorgen voor het verbrasmen van water ook. Hè. Dus het is gewoon omholen.
Minder zuurstof.
Minder zuurstof, inderdaad, in ammoniak en nitrieten stijgen. De waterplaten eten ze ook op en trekken ze ook uit de grond. Dus ze krijgen eigenlijk gewoon een modderpoel met een laagje water op, bij wijze van spreken. Die karpers voelen ze daar goed in, brasmen ze ook. Ja. Maar al de rest, ja, de rond had eigenlijk dood. Hè.
En sowieso, wat dat ook een bijkomend probleem is in Australië, is er al niet veel water aanwezig. Dus iedere waterbron moet eigenlijk wel beschermd worden daar.
Ja, nee, het zal wel zijn. Het zal wel zijn, want je biodiversiteit gaat echt heel zwaar naar beneden. Je moet maar kijken, bij ons, zo'n visvijver in de stad, zo wat eenden en karpers, dat is veel zop. En qua biodiversiteit is dat nul, hè. Zoiets. Wat ik zeg, ik heb een beetje karperonderzoek gedaan. En weet je nog, in de eerste aflevering was ik bezig over de snoekbaars, hè?
Ja.
En dat vertelde ik in de snoekbaars dat die bij ons gekomen was door de Romein. En dat was een domme fout van mij. Maar ik wist dat ik dat ergens gelezen had. En ik ben het hier terug tegengekomen. En dus karpers is... Ik meende mij te herinneren dat karpers hier ook niet inheems zijn.
Man.
Dus niet enkel koois, maar ook de spiegelkarper, de boerenkarper. En het punt is dat ze het eigenlijk niet 100% zeker zijn. Dus de echt wilde karpers vind je nu nog in de Oostbloklanden, rond de steek rond de Kaspische Zee, eigenlijk een beetje dezelfde streek als de snoekbaars. Maar er zijn hier ook, in het DNA van de karpers hier, ook wilde karpers. Het zijn geen zuiver wilde karpers niet meer, maar in het DNA zit er wel nog dat wilde karper DNA. Het is gewoon ingemengeld met verschillende soorten. En ze weten niet precies hoe dat gebeurd is. En ze denken twee dingen. Oftewel hebben de Romeinen ze heel lang geleden meegenomen naar hier. Voor te eten. Of voor, ik weet niet, visten de Romeinen nog?
Ja.
Zitten er van die... Maar nee, zo visten, sportvisten. Zo, like,
een
viswedstrijd. Is het zo'n Michelangelo met een vishengel als een standbeeld? Is dat niet
opgezien? Het is een Olympisch spel, hè. Ja. Nee, ik kan dat wel een keer kijken. Ik ga help mij dat onthouden. Ik ken iemand die archeologie doet en die vooral bezig is met de Romeinen. Ik ga dat een keer navragen bij hem.
Ja.
Waren de Romeinen vissers?
Ja, 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 ze waren uiteraard wel vissers, maar ik heb het al over sportvissers. Hè, want de karper wordt niet altijd graag gegeten. Hè. Like bij ons in België wordt karper niet gegeten. Dat is blijkbaar een heel lastige vis om te ontbenen ook en die graten. Maar dan bijvoorbeeld in Duitsland en Polen, daar zijn ze gek op. Hè. Ik heb familie in Duitsland en die eten karper met kerst.
Like een kerstkarper.
Ja.
Sorry.
Maar, dus, ja, maar dat wil dus niet zijn dat de Romeinen ze dus meegenomen hebben voor het eten. Hetzelfde geld aten ze dus gewoon niet graag. Maar dat is dus één theorie. Dus daarvan had ik het gehaald. Dus ik ben blij dat ik mezelf toch een beetje half... Allee, kunnen die diepen heb. Er is ook nog een theorie die spreekt over restantpopulatie. Dus vroeger waren ze hier volledig inheems. Maar zijn ze uitgestorven? Misschien door de ijstijd of weet ik veel. Maar is er wel een heel kleine populatie blijven bestaan. En is die dan ingemengeld met tamme varianten. Like kois of ja, gebastardiseerde varianten van spiegelkarper of zo. Dat is een andere theorie.
Dus spiegelkarper is eigenlijk een gebastardiseerde variant dan?
Ja, ja. Of
een schubkarper of
ja,
wat is nog allemaal? Een graskarper?
Dat specifiek heb ik niet gevonden. Het is het feit dat er zijn nog weinig, praktisch geen zuivere karpers te vinden hier. Dat is het punt. Het zijn allemaal varianten, het zijn allemaal inkruising van al die...
Maar ze weten dus wel, als ze DNA zien van een zuivere karper, dat een zuivere karper is. Al ja,
blijkbaar.
Dat vind ik raar.
Ja, jongen, hey, Karel.
Ah, maar ja, nee, niks. Het is niet op jonge...
Ja, het kwam erop neer dat ze geen zuivere karpers hier meer te vinden zijn. Dat is het gewoon. Maar de zuivere karpers zijn wel nog te vinden aan de Kaspische Zee.
Ja.
Daar wel. Dus ik veronderstel dat ze de DNA dan een beetje vergelijken met die daar waarschijnlijk. Een derde theorie was trouwens ook dat ze vanzelf naar hier gezwommen zijn. Wat er vanzelf naar hier wilde karpers gezwommen zijn.
Dat is heel logisch eigenlijk.
Ja, en dat ze hier gewoon beginnen mengelen zijn. Al die soorten door elkaar. En dan nog een keer de mensen erbij gekomen die karpers in de vijver hielden. En koois en weet ik veel.
Ja, en ook alleen in Moerenen, vroeger, er waren geen sluizen, nog niets van mensen maakten versperringen om hun gebied te vergroten. Nee?
Mm.
Dus ja, ze hebben de ene rivier af, komen in de andere terecht. En ja, zo raak je misschien wel tot hier.
Ja, dat kan. Het is ook een theorie, dat stond er ook op. Dus ik kan niet met 100% zekerheid zeggen dat de karper nu eigenlijk een exoot is. Ik wou dat ik het kon zeggen. Voor de karpervissers te kloot. Maar we kan het niet. Maar het is wel een feit dat ze zeker en vast niet meer zuiveren. Dat is een feit.
Okay. Ik denk dat we er zijn niet, of?
Ah, wel, nee. Ik ging juist nog iets vertellen. Ja, maar ik heb veel geleerd over dat herpesvirus. Hè.
Sorry,
ik zat een beetje enthousiaster zijn. Ik heb veel geleerd over het.
Ah, is het echt? Vertel meer!
Gaarde.
Maar niet te lang, alsjeblieft.
Oké, mede meer.
Maar dus blijkbaar als je een nieuwe kooi koopt, dus een nieuwe vis aanschaft, en wel die bij je bestaande vissen houden, en je nieuwe in je vijver steken, is het beter dat je die eerst even in quarantaine steekt en daar de temperatuur opdrijft naar, ja, zeker tussen 18 of 28 graden. Waarom?
Ja.
Het kooiherpesvirus, die kan niet tegen koude temperaturen. Dus als het te koud is, je kooi kan het hebben, maar dat herpesvirus gaat niet naar boven komen. Gaat hem niet uiten. Maar vanaf dat het warm genoeg wordt en dat je water continu, zeker, ze spreken tussen 18 en 28, dus zeker boven 18 graden gaat, en dat ook blijft, gaat die ziekte hem uiten en kun je zien van oké, die kooi heeft het. Dus blijkbaar steken ze kooi's, pas aangekochte kooi's, pardon, eerste quarantaine. Ik denk dat ze standaard op 28 graden zetten. Dat zo rap mogelijk hem ontwikkelt.
No.
En als je dan blijkbaar nog horen had, na 30 graden, sterft die af, het herpesvirus. Of wordt die inactief. En dat was de remedie dat je net achtervroeg, Niek. Hij zei van, het is ongeneeslijk.
Ja.
Als ze ze wat warmer steken, wordt het inactief. Ze zijn wel nog drager, maar ze zijn niet meer ziek.
Ja. Dus een kooi even blancheren en het is in orde.
Ja, was het opeens in Australië dat dat virus dat sowieso niet overleeft?
Ja, nee. Hè. Ik weet niet wat dat water warm is, of 28 graden. 28 graden is warm, hè.
Maar zo min in de bush?
In de bush, ja. Oké. Okay. Dat zal wel warm water zijn, ja. Alhoewel, yes. ik heb dat geweest in Australië, ik heb dat gezwommen, en dat is wel rete koud water, hè. Het was zeker 2 centimeter koud.
God, Marie.
Ik had die knippen, dus oké.
We mogen echt geen alcohol meer drinken tijdens de want, podcast.
Ik ga me af, want is bij hier in de vijver springt dan. Maar hier is nog kouder, hè?
Ja, dat is vreemd.
Dat is de... Oei, het is min 3.
Mijn bal is
lekker tweede navel.
Oh, God.
Maar, dat wil ik nog zeggen. Dus dat herpesvirus is enorm temperatuurgevoelig. En ze spelen blijkbaar
niet. Ik denk dat
herpesvirus. Nee, dat is waar. Oké, okay, nog commentaar?
Ik had voor mezelf houden.
Ah, ja. Wel, het zal best zijn.
Nee, ja. Amai, het waren... ja, de laatste... Heb je dan nog redelijk wat research op gedaan, Marijn?
Ja, omdat ik het zelf interessant vond. Ik ja. Kon het wel een keer opzoeken. Dus,
Ik ben blij dat je herpes zo interessant vindt.
Ja, ja. Wild leven had hij.
You're right.
Shut up, Jonas, weet van niks. We worden er niet bij.
We know everything.
Goed. We gaan deze aflevering geen dino-nieuwsjes doen. Er was althans die nog niet, maar ik ga het mee pakken naar de volgende aflevering. En we gaan nog een keer iets anders doen. Hè. Ik had een ideetje voor een segment Beast of Beauty, of Beauty is the Beast of zoiets. Of...
Beast of Beauty.
Beast of Beauty, en het concept was...
Wat, Beast of Beauty?
Beast in
de bestie is al langs gekomen. Nee.
Beast of Bestie?
Bestie.
Bestie Beast of the Week.
Wat concept is eigenlijk gewoon eigenlijk een dier uitkiezen dat we cool vinden, wij zijn drietjes of wij zijn vier, en daar ik over spreek, nee, dat is het basically, hè. Iets een keer gewoon iets in de spotlight zetten, nee.
Ja.
Ja,
ja, een beestje dat een bijzonder beestje of zo. Ja, ja. Beast of Beauty, ja. Bestie.
En deze week of deze keer, deze aflevering heb ik gekozen voor, of hebben we gekozen, voor de Cookie Cutter Shark. En kennen jullie dat? Heb je het opgezocht? Heb je informatie verzameld?
Ik niet, eerlijk gezegd.
Die krekel wel, wat Cora.
Ja, dat is de jarige wat gisteravond pas gezegd is. Dus ja, oké, okay, ik snap het ook wel. Maar ik heb er over opgezocht en het is een heel cool dier. En ik zag het eigenlijk... een paar maandjes geleden passeerde op Facebook als onderdeel van zo'n clickbait filmpje. Je kent dat wel, hè? Zo alien creature
attack. Is dat die attack?
Bla 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 bla, ja. En toch erop geklikt. En dat is vaak gebaseerd op wel echt bestaande beestjes, hè? Die fake news. Het is gewoon ja, de zeven die erbij staat. Klopt niet. En het ging dus over de cookie cutter shark. Nog nooit wat gehoord. Het is een heel klein haaitje. En in de eerste aflevering hebben we gesproken over de doornhaai. Remember, Nick?
Ja.
Dat was een nieuwe soort doornhaai. En een cookie cutter shark is ook een doornhaai. Het zit in dezelfde familie.
Ja.
Klein haaitje. Ze vergelijken een beetje met de sigaar. Zo de vorm van een sigaar. Zo perfect rond. Bruin. De vin zit redelijk ver naar achter. De rugvin. Het is eigenlijk, als je hem ziet zwemmen, bijna zelfs een beetje palingachtig. Best wel schattig. Rode oogjes. Een zwarte band rond de nek. Waarvoor dat dient, dat kom je straks nog te weten. Maar het bijzondere aan die haai is zijn tan.
Ja, het is wel de stuff of nightmares.
Ja, het is echt de stuff of nightmares. Dus
doe me een beetje denken aan zeeprek.
Wel, ja. En het heeft ook wel een klein beetje... Dus, ja, ja. Het is een beetje meer de ja, ja, misschien wel. Wat doet het is eigenlijk een parasiet, daarom dat je inderdaad een beetje kunt vergelijken met de zeeprek. Maar een zeeprek blijft hangen, hè, als ja. Een prooi. Mm-hmm. En die zuigt ook bloed, denk ik.
Ja, die zuigt alles, hè.
Ja.
Allee, jongens. Jongens.
Ja, een zeeprikse tanden, allee, dat wil je echt niet, dat wil je te staan. Maar de koekenkutter shark is nog een slagje erger. Die heeft bovenaan de bekken, de bovenkaak, kleine scherpe tandjes staan. Die zijn al erg genoeg. Maar de onderkaak, die draagt eigenlijk één grote tand. Maar die tand is gekarteld. Het zijn eigenlijk de haaitandjes zijn eigenlijk aan elkaar versmolten. Eigenlijk tot één grote tand. En wat doet die? Die leeft zeer diep in de oceaan. Tot 3 kilometer diep. Overdag. Maar 's nachts zwemt hij naar boven.
En zingt hij Je veux l'amour. Gast. Piet. Alleen een kijk op dat beestse kop.
De sweet meiden. Die zie ik de volgende keer. Moet je ze echt delen. Dus,
ja, 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 ja.
It brings results. Nee, dus hij leeft zeer diep in de oceaan. Trouwens, in tropische oceaan. Alhoewel het er ook op stond in literatuur, in de gematigde oceanen ook wel. Maar het dier is zodanig onbekend, zodanig in de onderzoek op gedaan, ik denk dat ze het eigenlijk ook niet echt 100% zeker weten waar het wel en niet zit. Dus let toch maar op. Maar hij zwemt 's nachts van 3 kilometer diepte recht naar boven. Dat heet verticale migratie. En hij heeft licht. En daar komt die band een beetje bij kijken. Want op die band zit er een soort van patroontje ook blijkbaar. Dus hij heeft licht en hij kronkelt. En hij lokt eigenlijk grotere roofdieren naar hem toe. En mag groot heel letterlijk nemen. Orcas, dolfijnen, walvissen. Al hadden walvissen wel geen vissen eten, maar hier valt ze toch ook aan. En we spreken nu over een haaitje van 50 centimeter, hè? Dus dat is een heel dapper haaitje. En op het moment dat er een grote roofdier op hem afkomt, zwemt hij er keisnel naartoe, bijt hij erin, draait hij rond, hup, bijt hij een groot stuk vlees uit en zwemt hij direct naar beneden. En de beet vormt eigenlijk een perfecte cirkel en van daarvan de cookie cutter shark.
Ma.
En blijkbaar kun je die wonden regelmatig zien, dus de prooi gaan niet dood. Dus die walvis of die dolfijn, die sterven niet, maar die hebben wel echt een hele grote wonde op hun lijf. Een zeer diepe, vuile wonde.
Ja, dat ziet er echt smeed uit.
Ja, hé. Het is horten, hè.
Ja.
Maar wel heel interessant, ik had er nooit van gehoord. En vooral dat lichtgeven is cool. Dus ze geven licht eigenlijk om zichzelf prooi te maken, basically. En op het moment dat ze gaan geriepen worden, hop, the tables are turned. Or how the turntables. Hoe was dat? In the office.
How the turntables.
Ja, dat is een goede meme. Ik ga deze gebruiken. Ja. Ja, een stukje vlees pakken. Hup, en terug naar beneden. En er zijn al walvissen gevonden met enorm veel dergelijke wonden. Want ze zouden blijkbaar ook in groepen aanvallen. Dus dat er meteen de hele bende. Hup. Zijn jullie er nog?
Ja,
ah, je had een link gestuurd. Okay,
ik heb een miempje gestuurd.
Een miempje, alright. Ja. Ja, dus ja, de cookie cutter shark. Dat is ons dier van de maand, hè.
Het heeft te maken met de Beast of Beauty.
Ja, hè. Maar je ziet er best wel schattig uit, hoor. Werk?
Ja, tot als die lacht.
We hebben hem ook, hè.
Remol. Ja, dat is goed.
Ja. Maar ik had dat een beetje verder gezocht, want ik vroeg bij af van, oh, zijn er al mensen zijn die ervan aangevallen zijn van zo'n haai? Want dat lijkt me echt wel niet tof voor daar een aanval van...
Niet.
En 3 mensen, waarvan 2 die al dood waren. Dus dat...
Doodgebloed door de beet, of...?
Nee. Dus iemand die verdronken was en op dat kadaver hebben ze wonden gevonden van cookiecutters.
Ah ja, oké. Dus het is ook een nazeter dan?
Blijkbaar. En ook op iemand die zelf wordt gepleegd had, dus in het water en beland, en daar ook wonden op gevonden. Ja. Maar dan was er nog een ander slachtoffer, een Australiër, die blijkbaar zo'n een zwemrecord wou breken, of zo'n een zwemtocht wou ondernemen, een beetje zoals hier het kanaal overzwemmen. Dus dan gaan ze het kanaal van Australië overzwemmen en verzekerd, zoiets. Mm-hmm. weet ik
het wel. Van Australië. Papua Nieuw-Guinea of wat?
Ja, zoiets. Maar enfin, het was al... Allee, het was zo'n type. En die was halverwege... Dus die was 's nachts aan het zwemmen. En die was verzaald van een kajak en nog een ander bootje.
Kan het zijn dat dat nog niet zo lang geleden is? Dat dat gebeurd is? Of...
Ah, ik heb de datum niet gelezen, eigenlijk.
Ik dacht dat dat in 2011 was.
Dat is toch wel lang geleden.
Ik heb de datum niet... Maar ja, we zijn al ook mensen, Jonas. Voor ons is 2011...
Dat is drie minuten geleden.
Dus dat is gisteren. Maar dus die mens was 's nachts aan het zwemmen en al die lampen stonden op hem gericht. Je had al een paar inktvissen die in hem aan had en zo. En plots kreeg hij hele scherpe pijn in de borst. Is die moet uit water gehaald worden en had hij wonden van een koeikatter. Wat was het? Rechts van de borststreek ergens had hij daar een beet. Heel pijnlijk zijn en heel snel gebeurd. Hij heeft het nooit gezien. Maar de wonde is onmiskenbaar. Hè? Zo perfect rond.
Zijn er beelden dus van die wonden? Ik ben er nu wel aan het opzoeken.
Ah, dat stond niet op dat artikel. Ik heb dat geen foto.
Nee, dat...
Maar het zou het enige geval zijn van aanvallen
van... In Hawaii, blijkbaar. Ja.
Was het in Hawaii?
Ja.
Ah, oké, ik dacht Australië was. Oké, zo van. Dan ben ik...
Making best. A nighttime swim from the island of Hawaii to Maui.
Ah ja, oké. Voilà, kijk, ik was volledig mis.
Maar het was uit zijn been, blijkbaar ook.
Nee. Er was ook één in de borststreek.
Misschien heeft hij er twee gehad.
Ja.
Ook. Want er stond ook iets in het artikel dat meer of één kon geweest zijn. Maar om mensen dus nu niet te bang te maken, als je dus overdag bij ons in de Noordzee zwemt, ten eerste, het is hier al veel te koud en ze gaan ook niet in ondiep water komen. Het is echt zo, 's nachts, en als er onder je een kolom water van 3 kilometer of 4 kilometer is, dan, daar leven ze, dan kan je tegenkomen. Maar de kans is eigenlijk heel klein, hè, dat je daar ooit mee te maken hebt. Maar het is wel cool voor een keer over te weten, over te lezen, hè, over die soort. Speciaal, hè?
Ja, dat is echt een cool beest, eigenlijk. Allee, ja. Het kan redelijk wat schade, maar zo badass ook. Ik bedoel, van, we gaan hier een keer één lokken die 10 keer groter is van mij, en het moment dat die dan mij, en het moment dat die afkomt, lang, en weglopen.
Ja.
Een beetje gelijk de shih tzu van mijn ma.
En draait hij dan ook als een rond, als een hup?
Ja, hij heeft zelfs... Nee, hij heeft geen licht. Dat was... Maar kijk, misschien zijn dat dingen om in de show notes te zetten. Ik heb hier ook een beeld van een beet. Blijkbaar van een jongetje van 7 die gebeten is door een cookie cutter shark in Australië.
Heerlijk.
North Queensland, ja. Dus misschien best toevoegen in de show notes.
Wel heel raar. De buitenste rand van die wonde is lekker oppervlakkig. Maar dat binnenste deel is echt diep, hè.
Ja, ik heb zo de indruk dat dat echt... Allee, je kunt dat eigenlijk zien bij een witte haai ook, als die bijt. Ik vond dat altijd zeer frappant. Die tanden, dat komt gelijk ook een stukje naar voren.
Ja.
En ik denk dat je hier bij die cookie cutter, als je kijkt op die foto, en als je kijkt naar de vorm van de lippen van de cookie cutter, volgens mij zet hij zich eerst vast met zijn lippen, en schiet hij zijn tanden dan ook zo dat klein beetje naar voren. En dan heb je dus die oppervlakkige... Wonden die ervoor zorgt... dat zijn waar de tanden nog langs schrepen, tot ze eigenlijk vat hebben. En dan schieten ze nog wat meer vooruit. En heb je effectief een gat.
Nee, een soort van zaag dat hij doet. Een zaagbeweging dat hij maakt.
Ja.
Door zich rond te draaien en dan... Een stuk vlees uit te zagen. Vrezen.
Er zijn ook beelden van. Allee, niet van de aanval, maar van de haaitjes zelf. Ze zijn wel al gefilmd. Ik kan dat dus ook een keer op de sociale media gooien.
Ja.
En in de show notes. Het zijn niet zo heel bijzonder. Hè? Het is een heel klein haaitje. Maar het is speciaal. En dat lichtgeven is ook cool. Het is een heel cool patroon. Het is een beetje like een skeletje. Zo, een beetje zijn eigen skelet precies dat licht geeft. Hmm. Dus ja.
Het is interessant. Marijn, merci. Het is echt een cool beest. Ik kende het nog niet.
Nee, ik ook niet.
Nee. Ik wil meer van deze Pokémon-achtige beesten. Echt waar. Allee, maar dan Pokémon voor volwassenen eigenlijk, want... Jezus. Die beten. Ik heb nu allemaal van die wonden gevonden. En een dolfijn. En een dolfijn. En een walvis.
Ik weet niet veel van die
beten. Ja, die dolfijn heb ik ook gezien.
En dan zie je zo orcas met zo van die littekens ervan. Dus de prooi sterft niet, hè, maar ze krijgen gewoon, ja, het is echt een klootzak, hè.
Ja,
Ruud, waar zit hij tegen?
Als ze van, nee, is er. Maar het is wel een goede tactiek, inderdaad. Het is heel slim gevonden.
Bite and run.
Ja. Maar ze zouden blijkbaar ook in groep aanvallen, en dat lijkt me minder aangenaam dan.
Ja.
Plots een hele zwerm op je hebt als walvis. Zeg maar een keer walvis, zeg. Nee. Hm.
Ah, kijk, ik heb hier zelfs een gevonden op het toneel.
Mm-hmm.
Ja, sorry. New rabbit hole. Cookie cutter bites.
Oké, maar ja. Ik zie hier ook een artikel, inderdaad, november 20, 2019. Is er ook nog een keer een geweest dat lange afstands zwemtocht, of hoe dat je het ook noemt, zou doen?
Mm.
En een gast dat ook is aangevallen geweest.
Maar ja, kijk, dat misschien nog meer mensen zijn dan.
Ja, ja, ja.
Levende mensen.
Nee, maar dat is echt cool. Ik vind het een cool beest. Meer van deze dieren graag.
Jawel, we zullen de volgende... Ik ging eigenlijk ik had eerst een paar andere dieren doorgestuurd, hè.
Ja.
Waaronder de kwakka. Heb je daar naartoe gekeken?
Nee, want ik... ik werk.
Ah, ja. Ik ook.
Jij stuurt dat altijd zo, tijdens dat ik aan het werk ben. En dan zie ik dat ik een berichtje heb. En dan heb ik geen notificatie meer op mijn telefoon. En dan vergeet ik dat. Dus sorry, Marijn.
Maar nee, het is niet erg.
En dat kan ze ook niet meer lezen.
Nee, dat is,
maar misschien houden we die dan voor de volgende keer.
Ah ja, ik kreeg nog een interessant feitje over vertaal. Maar... ik had dan over de volgende keer.
Eén feitje om de honger al wat op te wekken dan.
Wel, kwakka is eigenlijk een schattig buideldiertje. Dat ze die hem voor een paar jaar geleden een redelijke rage geweest op Instagram. Dat zijn eigenlijk die konijntjes die lachen, precies. Dat leeft op een eilandje, ook tegen Australië. En het leuke eraan is, als die zich bedreigd voelen, of ze worden achterna gezeten door roofdier... Hoe is die hun eigen jong?
Oh, dus, eigenlijk is dat niet van mee te lachen.
Oh, dat was...
Nee, maar ik vind dat gewoon grappig, want dat is zo'n heel schattig diertje, maar het zijn echt kutouders. Nee! Fit for yourself, en dan is het weg.
Dat is een goedje. Die wil ik zeker ook nog uitvoerig bespreken dan.
Ja, dus like zo, als je een bas aan het wandelen zit en in Noord-Amerika, met je kinders... En er komt een beer of een klof. Yes. Hij duwt je kleine in de grond en loopt zelf weg.
Oh, dat is het.
Afgelopen door...
Die buggy.
Oh.
De flink vastzetten.
Dat is exact hetzelfde.
Ja.
Nu, natuurlijk, die beesten gaan zodanig naar voortplant dat het er niet uitpakt, waarschijnlijk. Dus,
Ik zat eerst te denken dat Jonas ging zeggen, loop door het bos en plots vliegt er zo'n konijn tegen je kop. Piepoe!
Dus voilà, dat was nog een
alright.
Eentje voor het slapen gaan. Hè.
Gaarne.
Want dan zijn we er. Hè.
Yes.
Dat was de derde aflevering van Dierbaar, ondanks de corona. Ik denk dat we de volgende keer gaan proberen er samen te zitten. Hè.
Yo. Graag.
Met de lockdown, ja, het kan zijn dat we misschien een beetje een vertraging hebben allemaal, dan de opnames. Maar we zullen wel zien. Hè. Het is toch...
Ik probeer beter voorbereid te zijn ook.
Zin. Maar nee, het was oké. Het moet gezellig blijven, hè.
Ja, het is wel.
Je kan ons bereiken op dierbaar.podcast@gmail.com. Dierbaar op Twitter. Dierbaar 1 op Twitter, pardon. Dierbaar podcast op Instagram en op Facebook.
Ja.
En moet ik nooit smelden? Nee, zeker, hè?
Als ze ons beluisteren via iTunes, waar we ook op staan, mogen ze ook altijd een 5-sterren rating geven als ze vinden dat we die waard zijn.
Ah ja, oké. Okay. Dat zou inderdaad geapprecieerd worden. En vertel het door, hè, dat we een goede podcast zijn. Dat is allemaal slecht.
Yes.
En ik maak dat niet uit. Hè,
ja. Ja, het is dat. Iedereen heeft toch tijd om te luisteren. Hè.
Ja, het als zal wel zijn.
Als je nog voorstelletjes hebt voor speciale biertjes met betrekking tot dieren, of die verband hebben met dieren, mag je dat ook altijd laten weten via onze socials, mail. Of iets dergelijks.
Of als je hier zelf wel komen zitten om reclame te maken, om uw bedrijf dat met dieren te maken heeft, of weet ik veel. Of ik wil het gewoon een keer babbeltje doen. Heb je iets interessants te vertellen? Kweekt iets of zo? Of heb je iets gezien? Mag ik rustig komen vertellen, hè?
Zeer zeker.
Ja. En voor ik het vergeet, ja, wil ik ook nog iets zeggen. Onze excuses voor de geluidskwaliteit. Ook van misschien deze aflevering en de aflevering ervoor. Maar we zijn nog een beetje aan het leren. Er zitten wat geluidjes in. Dat we niet weten waar ze vandaan komen. Maar...
de knopjes. Ja, ja.
Ja, in het algemeen.
Nog niet we zijn al het leren.
Nee, niet echt. Ze zeggen dat de podcast makkelijk is. Hè. En dat is het ook. Hè. Het is een beetje zeven. Hè. Maar dat bewerken is toch nog wel wat werk.
Het is maar, vooral kunnen praten en je flatulentie goed kunnen verbergen. Dat is moeilijk.
Ja, daar heb je nog beter een beetje moeite nog mee. Ja. Dus, ja. Maar dat komt wel goed. Maar ik wil gewoon even vermelden. We proberen eraan te werken. Hè. En suggesties zijn altijd welkom. Goed.
Alright.
Yes.
Dan wens ik jullie allemaal nog een goede ochtend, middag of avond of whatever. En tot de volgende.
Da-da!
Yo,
bye! Even Let's Get Busty heb je dingen.
Wat is dat geval voor de moment?
Oké, dat is al binnen voor wat te zien.